Hoe zorg jij voor transformatie in jouw organisatie?
Hoe kom je in beweging? Hou je koers of stuur je bij? Duw je door of zet je een stap terug?
Hoe houd je de bezieling, de energie?
En wanneer is het tijd om te stoppen met veranderen?
In Verandergasten vragen we het aan mensen die verandering vormgeven.
Leer van hen hoe zij hebben geworsteld, hebben gefaald en hebben overwonnen.
Dit is de podcast van Sede de Boer over het realiseren van transformaties.
Als er een plek is met veranderuitdagingen, dan is het de zorg wel. De vraag naar zorg groeit nog steeds en wordt steeds complexer. Het personeelstekort is structureel en steeds nijpender. En daar komen alle stelselwijzigingen nog eens een keer bij. Hoe ga je als veranderaar om met al die veranderingen? En misschien ook wel de vermoeidheid bij collega's die erbij komt kijken. Joyce Simons is interim manager en toezichthouder in de zorg. Hoe houdt zij zichzelf staande in al dat verandergeweld? Waarom heeft zij haar hart verpand aan de zorg? En wat kunnen wij van haar leren? Ik ben Glenn van den Burg en Joyce Simons is mijn verandergast. Joyce, leuk om met jou te spreken over je vak. Want ja, veranderen is wat je doet.
Ja.
Toch? Waarom de zorg? Wat is er zo mooi aan?
Nou, dan ga ik eigenlijk al een beetje terug. Ik ben ooit opgeleid als ingenieur. Ben daarna de ICT een aantal jaren in gerold. Dat is echt nog een beetje het begin van de ICT. Begin jaren 90. Dus de Electronic Highway hadden we toen nog over. En dat vond ik op zich heel interessant, maar niet een doel op zich. En toen dacht ik, nou, wat is nu eigenlijk mijn volgende stap? En toen ben ik bij een organisatieadviesbureau gaan werken. Daar heb ik eigenlijk echt het vak geleerd van organisatieadviseur en interim manager. En ik moet zeggen, ik heb dagelijks heb ik eigenlijk nog profijt van wat ik daar geleerd heb en in mijn rugzak heb zitten. En gaandeweg ging ik steeds meer opdrachten doen in de zorg. Ik was, ben nog steeds getrouwd met iemand die in de zorg werkt, met een arts. En inmiddels lagen bij mij de dossiers torenhoog op de keukentafel. Toen dacht ik, nou, dat moet volgens mij anders kunnen. Dus eigenlijk mijn liefde voor de zorg is eigenlijk wel bij Twijns en Gudden ontstaan. En ook door een partner die in de zorg werkte. Veel vrienden die in de zorg werken. Ik heb zelf geen zorgachtergrond. Maar ik dacht, ja, volgens mij met mijn doorzettingspower. Volgens mij zitten ze daar wel op te wachten.
En wat vind je er zelf zo mooi aan?
Nou, wat ik er zelf mooi aan vind is dat ziek zijn of gebruik maken van de zorg is geen keuze. En daarmee maakt het dit soort organisaties. Ja, je moet toch goed zorgen voor iedereen die daar binnenkomt in de zorg. En daarnaast, ik heb een partner die in zorg werkt. Ik heb een van mijn kinderen is al vanaf de geboorte maakt veel gebruik van de zorg. Dus ik heb ook de andere kant van de zorg gezien.
En dan ging je handen jeuken?
Ja, dan gaan mijn handen jeuken. Ja, ja.
En noem eens een voorbeeld waarvan je dacht, jeetje mina.
Nou, ik heb mijn jongste zoon, die heeft ooit een aantal weken ook in het ziekenhuis gelegen. Een grote operatie. En dat is geweest in de periode 2015. En als je in zo'n ziekenhuis ligt, als je kijkt naar de inefficiëntie. Ik ben later een programma gaan doen, dat heet Registratie in de Bron. En dat is eigenlijk wel ontstaan doordat ik met hem een aantal weken in het ziekenhuis heb verbleven. En dat ik dacht, dit kan echt. Hmm. Ja, dit kan echt anders. En dan heb ik het niet over zorg inhoudelijk, hè. Want de mensen doen, stinken hun best. En je krijgt echt goede zorg. Maar de zorgen voor de zorgprofessionals, dat moet echt beter. Zodat zij ook de zorg voor de patiënten beter en de cliënten beter kunnen doen. Dus ik geloof er wel heel erg als we nu de zorgprofessional in hun kracht zetten en hen echt helpen om hun werk gewoon beter te kunnen doen. Dus ik ben later dus Registratie aan de Bron gaan doen. En waarbij we heel erg terug naar de bedoeling zorgen dat die dokter of die verpleegkundige gewoon intuïtief zaken kunnen vastleggen. Zodat ze oog hebben voor daar waar ze eigenlijk voor zijn opgeleid. Dus mensen beter maken.
Ja, in plaats van lijstjes, omdat je lijstjes moest maken.
Ja.
Heeft ooit iemand, een verpleegkundige aan mij verteld, die vroeg ik ook van, goh, wat zou je nou morgen veranderen als je het voor het zeggen had? En die zei, ik moet altijd bijhouden hoeveel incontinentiemateriaal we gebruiken. En dat is heel nauwkeurig, wordt dat bijgehouden. Terwijl als ik gewoon met de dienstdoende arts zou praten, dan zou ik gewoon zeggen, ja, het gaat niet goed met meneer Jansen. Want die plast veel vaker en meer. En dan zouden we klaar zijn. Dan zou ik al die lijstjes niet in hoeven vullen. Ja. Want dat is de reden waarom ik dat doe. Ja. Maar vier woorden en we hebben het ook geregeld. En dat vond ik wel mooi. Dat ik dacht, ja, dat is een soort van ontstaan natuurlijk vanuit het, we moeten het beter organiseren en registreren en een soort van, maar ik heb wel het gevoel dat de zorg een beetje naijlt of zo. Dat je nog inderdaad in 20 of 30 jaar geleden de managementpraktijken van toen, dat die daar nu nog geïmplementeerd worden. Maar ja.
Nou ja, wat wij met name vonden opvallen is dat de lijstjes, dat is natuurlijk inderdaad ook vanuit iets ontstaan. Hè? Zorgen dat we de goede kwaliteit leveren. En we denken dan dat we dat op deze manier kunnen oplossen. Hè? Dus kwaliteitsregistraties en noem maar op. En ik denk aan de ene kant dat het goed is om te kijken van wat is nu de kwaliteit van zorg die je levert. Maar ik heb ook wel geleerd dat je eigenlijk alleen maar kwaliteit kan meten van informatie of data die je vastlegt in het zorgproces. Dus zorg nou dat het zorgproces centraal staat en dat je informatie of data gaat vastleggen in dat proces op dat moment. En dan kan je ook, nou ja, enerzijds,
in plaats van aan het eind van de dag
of in verschillende systemen. Of het proces moet centraal staan. Dus het is heel raar als je het hebt over kwaliteit, over dat je kwaliteit verbeteringen gaat toepassen op informatie die je eigenlijk helemaal niet in het proces vastlegt. Dus dat is altijd ook de oproep geweest, ook vanuit het programma Registratie in de Bron, om vooral het zorgproces centraal te stellen. Dat klinkt heel logisch, maar het gebeurt heel weinig.
Alright, ik neem je even mee.
Verandergasten.
Beginnen met veranderen.
Nou, volgens mij ben je nog niet zo heel lang geleden begonnen met een nieuwe opdracht. Dus dat is mooi, dan kunnen we met je mee fietsen. Als zo'n opdracht begint, hoe begin jij dan? Hoe begin je daaraan? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mindset hebt, de juiste ruimte in je hoofd, de juiste energie?
Nou ja, voordat je aan een opdracht begint, ga je niet over één nacht ijs natuurlijk. Dus je spreekt veel mensen en je probeert je wel een beetje een beeld te vormen van wat is hier nu gaande. Want je wil ook, ook succesvol kunnen zijn in een verandering. En je moet wel ervan, ik heb wel, als ik ergens aan begin, moet ik ook wel, zijn een aantal dingen voor mij heel belangrijk. En dat is enerzijds, is er een kans van slagen? Hè? Zie ik ook dat we hier het verschil gaan maken? En zit mijn energie hier ook op?
Vaak, hoe kom je daarachter?
Ja, dat is ook wel een kwestie van gevoel. Maar ook heel goed uitvragen van wat is hier nu gaande? En wie wil dit bijvoorbeeld ook graag? Maar soms kan het ook zo zijn dat ze het niet weten. En dat is ook goed. Als ik vaak stap ik ook in een opdracht dat het niet helemaal duidelijk is wat men nou precies wil. Maar er is wel een bepaald gezamenlijk verlangen. Of een gezamenlijk probleem. En als mensen het niet, of wel organisaties het niet helemaal weten, dan is het ook duidelijk. Dat geeft mij ook weer veel ruimte. En ik heb altijd wel veel ruimte nodig om mijn ding te kunnen doen, laat ik het zo zeggen.
En wanneer weet jij dat je op je plek bent? Dat jij de juiste persoon bent om datgene wat er nodig is om dat aan te pakken?
Dat is toch ook wel, een gevoel aan de ene kant. Aan de andere kant, als je ergens instapt, je moet ook het vertrouwen hebben dat je bijvoorbeeld je netwerk al een beetje hebt in die opdracht. Of dat je een bepaald soort ervaring of vergelijkbare trajecten hebt gedaan. Dus er is altijd wel iets wat je denkt, dit heb ik al eens ergens op een of andere manier meegemaakt. En dat kan ik in elk geval wel als referentie ook voor mezelf ook gebruiken. En daarnaast is het ook natuurlijk gewoon voor de veranderaar als professional ontzettend leuk als het ook nieuwe dingen zijn. Dus ik vind het ook altijd leuk als er nog iets verrassends of iets wat voor mij te leren is. Want dat is denk ik wel, je bent zelf natuurlijk het instrument van de verandering. Dus je moet heel zuinig zijn op jezelf. En jezelf ook voeden met kennis en kunde en inspiratie. En dat is, dat houdt nooit op.
Ja, nou, het is mooi dat je het noemt.
Welk instrument ben jij?
Ja, je noemt het zelf al even, de instrument van verandering. Dus dat is mooi. Dat is een mooi haakje die pak je. Die kan ik natuurlijk niet laten gaan. Dus, Joyce, stel je maar even een... wat voor muziek hou je van? Favoriete muziek? Zet je op?
Nou, ik hou eigenlijk van heel veel soorten muziek.
Ja, daar was ik al bang voor.
Ja, ja, dat is natuurlijk een... ik heb drie pubers. Dus die muziek luister ik natuurlijk
die
ook
luister
mee.
Je mee, ja.
Die luister ik mee. Ja. Maar ik hou ook gewoon van jaren 80 en 90 muziek natuurlijk. Maar ik hou ook van pianomuziek. Dus ik ben... ook Nederlandstalig hou ik ook. Nou, maar dan bedoel ik niet een beetje de nederpopachtige muziek. Dus,
nou, kies een band of een orkest uit in je hoofd. En bedenk dan wat voor instrumenten er allemaal bespeeld worden. En ja, wat ben jij dan? Welk instrument in dat geheel?
In dat geheel, ja. Ja, ik vind het... ik hou van muziek. Ik ben zelf niet zo heel... Nou, ik denk dat mijn gezin ook zo zegt, je bent niet zo heel muzikaal. Ik heb wel af en toe wat... ik heb vroeger blokfluit gespeeld en ook wel gitaar.
Oh.
En ik ben 15 jaar geleden ben ik piano gaan spelen. Heb ik ook weer les genomen. Ik zie mijn pianojuf nog regelmatig. Maar dat is meer als we naar een filmfestival gaan of een drankje gaan drinken. En ik heb wel twee kinderen die ontzettend muzikaal zijn. Waar ik ook wel jaloers op kan zijn. En... ik had natuurlijk wel verwacht dat deze vraag zou komen.
Ja, want hij zit er altijd in. Hè?
Hij zit er altijd in. En ik was gisteravond aan het eten met mijn gezin. Ik denk, ik leg hem ook eens voor. Wat voor instrument vinden jullie dan dat ik ben? Hè? Mijn jongste zoon die zei, mam, ik vind jou wel een harp. En ik zeg, leg dat dan eens uit. Ja, zegt hij, je bent heel groot. Maar je maakt wel een heel lief geluid. En ik denk, ja, heel groot. Hij zegt, maar jij doet wel grootste dingen. En, dus dat vond ik wel heel, heel mooi. En mijn man die zei, ja, jij bent gewoon een dwarsfluit. Met de nadruk op dwars.
Oh. God, dit is een leuke gezinstherapie
Maar goed, nee. Maar als ik nou zelf bij mezelf kijk, ja, een instrument. Ik denk als ik kijk naar een orkest, wat zou mijn rol daar dan in zijn? Ja, ik denk dat ik toch heel graag dan, of dat ik dan meer de componist ben. Dus het, ook als ik kijk naar mijn werk, ik ben wel iemand die zeg maar de verandering vorm wil geven, visie heeft op waar het naartoe gaat. Dus eigenlijk het muziekstuk maakt en dan we met elkaar dat muziekstuk afspelen.
Mooi. Grappig, ja. Ja, de eerste 10 afleveringen zei iedereen dat hij een dirigent was. Toen heb ik gezegd, nou, dat vanaf nu mag dat niet meer, want anders wordt het saai. Maar de componist hebben we dus nog niet gehad. Is ook overigens totaal geen instrument. Maar meestal bespeelt een componist wel een instrument. Dat scheelt dan weer. Ja. En dat doet hij dan meestal met een muziekinstrument waar je van alles en nog wat mee kan. Maar dat is een mooie. Wat gaat jou in zo'n veranderproces natuurlijk af? Wat is jouw... Wat is een talent van jou waarvan je van anderen hoort van, goh, ja, daar ben je echt heel goed in?
Waar ik wel goed in ben, of in elk geval wat ik voortdurend altijd wel doe, ik probeer, ook als ik ergens aan begin, ik probeer het te begrijpen. Ik denk dat ik ook wel een beetje verander als een techneut of als een ingenieur, waarbij je heel erg kijkt naar het systeem en het systeem moet kloppen. Dus ik probeer het systeem, de situatie waar we in zitten, probeer ik te begrijpen. En daarna me ook een visie te vormen van waar zou dit naartoe moeten. Dus probeer ook holistisch te kijken en wel een visie te ontwikkelen van waar zouden we naartoe moeten gaan. Dus dat is eigenlijk wel altijd van waaruit ik werk. En dat maakt ook wel dat je vooral natuurlijk in de eerste periode van zo'n traject, ja, kan dat wat onheimisch zijn, omdat je dat nog niet hebt.
Ja, want je gaat eerst analyseren, kijken hoe het in elkaar zit, hoe het werkt, hoe de interactie tussen alle onderdelen is.
Ja, dat is wel waar je mee begint. En dat verandert natuurlijk nu steeds. Maar goed, het effect als je op het systeem ingrijpt, dan heeft natuurlijk altijd effect op nou ja, andere onderdelen, organisaties. En ik ben eigenlijk altijd wel betrokken bij programma's die organisatieoverstijgend zijn. Dus ik heb veel op landelijk niveau een aantal programma's gedaan. Ik zit nu in de ouderenzorg op de Zuid-Hollandse eilanden. Zijn we een samenwerking aan het vormgeven van 13 VVT-instellingen. En dan is eigenlijk altijd als je zegt, het zijn 13 organisaties waarbij we de samenwerking moeten gaan vormgeven. Want we hebben een gezamenlijke opgave. Dan is het dus ook de kunst om ja, met elkaar dat verlangen en tot die gezamenlijke opgave te komen. Maar je hebt vanuit mijn rol bijvoorbeeld nu in dit traject, maar bijvoorbeeld ook in eerdere programma's. Je hebt geen invloed op de organisatie zelf. Dus de implementatie in de organisatie zelf. Maar je moet dus organisaties of bestuurders of wat voor mensen dat zijn met wie je dan aan het werk bent, moet je ze eigenlijk echt verleiden om, ja, om met elkaar deze beweging te willen maken.
En wat is het dan dat je juist op dit soort opdrachten terechtkomt? Wat vind je daar fascinerend aan?
Wat ik daar fascinerend aan vind is dat dit eigenlijk allemaal trajecten zijn, ja, die ook wel het verschil gemaakt hebben. Ik denk dat je, wat je in het begin ook zei, de zorg staat voor grote uitdagingen. Nou, ik heb een aantal jaar natuurlijk in een traject gezeten wat ging over informatieuitwisseling in de zorg. Dat is natuurlijk ook zo'n, ja, zo'n hot issue. Hè?
Maar je kunt er ook voor kiezen om in een zorgorganisatie zelf dingen te gaan doen. Dat is ook heel belangrijk. Maar jij blijkbaar ben op je plek als het met verschillende stakeholders en dingen waar je eigenlijk geen invloed op hebt, toch voor elkaar krijgen.
Ja. Ja, ik heb wel bij een groot UMC gewerkt en daar ook twee programma's gedaan. Maar goed, het Erasmus UMC is natuurlijk ook een hele grote organisatie. Dus ik hou eigenlijk wel van groot en ook...
Harp, gewoon groot.
Groot, groot, maar toch, toch proberen om wel, weet je wel, er wel toe te doen met zo'n programma in de zorg.
En blijkbaar kun je dus die complexiteit en ook het feit dat je op heel veel momenten geen rechtstreekse invloed hebt, dat kun je blijkbaar aan.
Ja, ja.
Waarom is dat?
Ja, dat is misschien ook wel dat vraagt ook om creativiteit. Want je moet dus organisaties verleiden om dit te gaan doen. Ja, dus dat zijn ook gewoon het leggen van verbindingen, onconventionele dingen doen.
Zoals? Heb je een voorbeeld?
Nou, de registratie in Bonn, ik heb een paar keer genoemd. Dat was denk ik ook wel een mooi voorbeeld. Dat die titel klinkt natuurlijk ook niet zo sexy. Dan doe je ook nog een programma dat registratie in de Bonn heet. Maar wat we daar hebben we ontzettend veel voor elkaar gekregen. Als we nu ook kijken naar, dus van de week is ook de wetgeving op de elektronische gegevens in de zorg, de WGIS, is ook door de Eerste Kamer gegaan. Ja, ik durf wel te zeggen, een van de zaken die daarin stonden, komt vanuit registratie en de bron. En ja, dat gaat bijvoorbeeld over die basisgegevens, het zorg. Ja, hoe deden we dat? Ja, gewoon enerzijds zorgen dat we echt ook vanuit de zorg ervan overtuigd waren met de zorgprofessionals. Ja, een idee hadden wat we dachten, dat brengen we verder. En het dan ook verder brengen met lef. En ook zorgen dat je bestuurders met lef ook, die ook hun nek daarvoor uit wilden steken.
Ja.
Dus dat is denk ik wel. Ik zeg ook altijd, je moet ook een beetje een grote broek aan doen.
Ja, of een grote harp meenemen.
Ja, grote harp meenemen. Ja.
Dat valt op. Ja. En dan komt er heel liefelijk geluid uit. Ja. Je denkt, wat gaat er nu gebeuren? Ja. Ja. Nee, maar je is wel mooi, je noemt lef, je noemt onconventioneel dingen die mensen, je noemt ook verleiden de hele tijd. Hè? Ja. Dus ik hoor geen dwang, ik hoor geen moeten, ik hoor geen voorschriften, hè, wat natuurlijk ook opties zijn. Hè? Ja. Dat wil niet zeggen dat het werkt, maar dat is ook een weg.
Ja.
Dus wat zit daar voor filosofie achter van jou?
Ja, dat is ook iets wat je met de jaren, denk ik, dat je ook wel leert. Ik ben ooit programmadirecteur geweest, ook van een hele grote ERP-implementatie. En dan kan je wel zeggen, ik moet mensen verleiden. Maar je weet ook, op 1 januari moet je ook live gaan. Het gaat ook altijd om een goede balans te vinden in daar waar het moet. Versnellen waar het moet en vertragen waar het kan. Dus daar zit met name, dus daar waar je ruimte kan geven en kan verbinden. En mensen Over recht doen aan wat iedereen doet. Dat als je dat doet, dan heb je ook, ja, daar waar ze het moeten versnellen, heb je dan sympathie, krijg je daar dan ook wel voor. Dus je moet het allebei doen. En het een staat niet los van het ander.
Hm. Waar heb jij zelf, waar zit jouw zwakke plek? Waarvan weet je gewoon van, nou, daar moet ik vandaan blijven, of dan moet ik iemand anders laten doen? Of,
het lijkt me een sollicitatiegesprek.
Is het ook.
Okay.
Ja, hebben we er niet bij gezet.
Ja, waar zit mijn zwakke plek? Ja, dat. Kijk, op een gegeven moment ben je op mijn leeftijd dat je daar gewoon omheen gaat, natuurlijk. Hè? Ja. Er zijn altijd dingen die zijn corvée. Ja, wat is mijn zwak? Het hele blauwige. Wat echt nodig is af en toe. Ook, het
gestructureerde.
Ja.
Vastleggen.
Ja. Dat, soms is het echt nodig, maar het is niet mijn.
Hoe organiseer je dat voor jezelf, zodat je daar geen last van hebt?
Nou, in dat opzicht geen last, want het is natuurlijk ook wel belangrijk. Zeker als je grote programma's doet of grote veranderingen, dan is dat ook nodig. Dat organiseer je dan. Ja.
Door mensen erbij te halen die dat.
Ja? Die dat heerlijk vinden.
Ja.
En dan ben ik heel blij dat ze er zijn. Dus dan zijn we met elkaar heel blij.
Ja, dan wordt het weer een groot feest.
Ja. Want dat is natuurlijk wel ook belangrijk. Sfeer in dit soort trajecten is... je moet wel met elkaar in goede sfeer werken. Schroom ik niet om het debat aan te gaan. En mensen zullen ook... kennen mij denk ik ook dat ik gewoon wel op het scherpst van de snede ook het gesprek voer. Maar altijd voor de zaak gaan.
Ja. Wat... Kun je een moment terughalen dat je dacht, oh, dus zo zit het. Dus wat heeft je gevormd als veranderaar? Was er een moment dat je iets las of iets hoorde? Of waardoor er een soort kwartje viel dat je dacht, oké, daarom gaat het altijd of wel of niet goed. Ik snap nu hoe het werkt.
Nou, ik denk dat eigenlijk bij elke opdracht die je doet, dat kwartje wel weer valt. Omdat elke opdracht die je doet is uniek. Wat ik net ook al zei. Voor mij moet er ook altijd iets in zitten wat ik nog niet kan of wat ik nog niet weet. Dat geeft mij ook de energie. Ja, en dan op een gegeven moment dan denk je, oh ja, hier zit de energie op of dit moet. Dus het is niet... Het is
ook een soort zoektocht. Een soort puzzel.
Ja, het is altijd een puzzel. Ja. Ja, dus altijd als je begint, dan maak je de puzzel. Wat ik wel merk is, je gaat op een gegeven moment natuurlijk wel ook wel weer... Ik geloof ook wel heel erg dat je dat het schetsen van... of dat nou een wenkend perspectief is of daar waar je met elkaar naartoe gaat... dat vindt de omgeving met wie je, of de context met wie je samenwerkt, is natuurlijk heel prettig. Mensen vinden het natuurlijk wel fijn om enigszins zicht te hebben, waar gaan we naartoe? En om dan ondertussen wel momenten te verankeren in die richting. Piketpaaltjes of hoe je het ook wil noemen. En dat werkt wel. En dat is dat. Daarvan heb ik wel het idee dat je dus met visie en mensen ook gewoon meenemen in de beweging. Maar ook op een gegeven moment kunnen zeggen, dit leek een goede richting. Maar we stappen er toch vanaf.
Ja.
Dus daar ook transparant in zijn.
Ja, nou, dat is een mooie, want daar wilde ik het precies met je over aan hebben.
Verandergasten. Doorgaan met veranderen.
Ja, want je bent begonnen, je hebt je analyse gemaakt. Het wenkend perspectief is er. Je gaat aan de slag, je hebt een soort idee. Kan ik me voorstellen. En dan, dan kom je erachter. Het is toch anders. Hoe ga je daarmee om?
Ja, nou, dat gebeurt heel vaak hoor.
Ja. Oké.
Het is toch anders.
Fact of life.
Fact of life, ja. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk... Het zijn geen projecten. Het zijn natuurlijk veranderingen die je met vele partijen... Ja, en dat is dan toch... hoe ga je daarmee om? Toch met je programmateam of met wat je, ja, dat gewoon toch bespreken. Het op tafel leggen. Nou, ook, en ook, nou ja, ook kwetsbaar durven op te stellen. Van jongens, we zitten hier vast of dit loopt niet. Of ja, dus het is niet zo lastig, denk ik, als het niet gaat zoals we van tevoren bedacht hadden.
En hoe zorg je ervoor dat die ruimte er is voor mensen? En wat het gek is natuurlijk wel, op het moment dat je samen iets bedenkt, dan ga je er ook een soort van in geloven. En voordat je het weet, geloof je er zo erg in dat je niet meer doorhebt dat het eigenlijk niet aan het werken is.
Ja.
Dus je hebt volgens mij dan, terwijl je in beweging bent, mensen ruimte nodig, zodat mensen kunnen zeggen, hey jongens, volgens mij gaan we de verkeerde kant op.
Ja. Ja.
Of het werkt. Ja, we zijn wel lekker druk bezig en we hebben het wel naar een zin, maar volgens mij gaat het gewoon helemaal niet goed.
Ja.
Dus je hebt een soort luizende, ja, dat klinkt altijd weer zo negatief, maar iemand die durft te zeggen, ja, dat het eigenlijk helemaal niet goed gaat.
Ja. Ik vind het mooiste voorbeeld wel, ik heb afgelopen anderhalf jaar een programma gedaan en dat heette Wij zien je wel. En dat ging over gezinnen met een kind die zeer ernstig verstandelijk en meervoudig beperkt zijn. Wat ik het mooie van dat programma vond en vind, want uiteindelijk staat er nu een kenniscentrum voor deze doelgroep, is dat we dat samen deden met ouders. Wat belangrijk is, is dat je voortdurend om je heen kijkt en denkt, doen we nog steeds waarvoor we dit gestart zijn? En als je samenwerkt met ouders, zij aan zij, schouder aan schouder in zo'n traject, ben je je er voortdurend van bewust. En kan je ook voortdurend vragen, hey, maar wat we hier nu doen, draagt dit nu echt bij aan betere zorg voor gezinnen achter de voordeur?
Okay.
Dus het is voortdurend toch wel ook, nou ja, goed, niet je ogen sluiten waarvoor je dit doet. Hè? Je bent niet van de opvulling. Anders kan je wel met z'n allen naar huis gaan. Dus ik ben me daar voortdurend elke dag van bewust. Draagt het nog steeds bij aan waarvoor we besteld zijn met elkaar?
Ja. Ja, en met dit voorbeeld zit het natuurlijk in het programma wat je aan het doen bent, omdat het gewoon ingebakken zit in de manier waarop je organiseert. Is dat dan ook een soort van manier waarop je dat altijd doet? Dat je altijd zorgt dat de bedoeling in de buurt is?
Ja, en dat betekent in de zorg dat je ook de zorgprofessional en de patiënt of de cliënt nauw meeneemt in de dingen die je doet. Ja, dat moet je niet uit het oog verliezen.
Nee.
En dat klinkt heel logisch, maar bij heel veel projecten en programma's en bewegingen, ja, zijn toch met de allerbeste bedoelingen, of de beleidsmakers of Den Haag, of geven de beweging vorm.
Ja.
Want ja, de zorgprofessionals zijn zo druk of die dat. Dus het is altijd belangrijk om waar je het voor doet, om die groep nauw te betrekken in je verandering.
Dat doorgaan, hè, is wel een interessante fase. Want dat is volgens mij de langste fase waar je altijd in zit. Volgens mij duren jouw programma's, jouw opdrachten, die duren zo'n 2-3 jaar zo'n beetje, denk ik. Hè. Hoe zorg je dat je zelf kunt volhouden? Ja, want ja, die doorzetfase, dat is ook een ingewikkelde fase. Want dan gaan ook dingen mis en dan gaan de mensen weg. En was je net zo lekker bezig en dan word je weer teruggeworpen. Dus waar hou jij je energie dan vandaan?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, dat is, ook daarvoor geldt. Het gaat over de wet van behoud van energie. Hè? Dus ik moet zorgen dat ik voldoende zuurstof krijg om ook zelf energie te geven. En dat organiseer je ook door de samenstelling van je team. Maar ook je opdrachtgever. Want die is voor mij altijd ongelooflijk belangrijk. Dat je een opdrachtgever hebt die je bij wijze van spreken 's nachts kan bellen. Of die in elk geval voor je gaat liggen, laat ik het zo zeggen. Dus dat is maar ook andere manieren van inspiratie. Dat valt natuurlijk ook buiten je werk. Hè? Dus zorgen dat je voldoende beweegt, intervisie, opleiding doet.
Intervisie ook? Ja?
Ja,
met vakgenoten?
Met vakgenoten.
Mooi.
En dus dat,
hoe vaak doe je dat?
Wel regelmatig, ja. Met vakgenoten, ja. En ook mensen, zeg maar, die juist dus ook niet in jouw eigen opdracht zitten. Dat je, nou ja, daar de zaken die je bespreekt, daar waar je tegenaan loopt om die met elkaar te bespreken. Ja, ja.
Mooi. Dat is natuurlijk een manier om te reflecteren. Wat zijn andere manieren om te reflecteren? Om Nou ja, want je bent ook druk bezig natuurlijk. Je bent ook in beweging om toch stil te staan en te bedenken, goh, wat ben ik eigenlijk aan het doen?
Af en toe vertragen. Hè? Jezelf verplichten om af en toe te vertragen. En dat is niet makkelijk. Dus soms schiet ik ook wel even door. En dan denk ik, oh ja, nu ben ik te ver gegaan.
Hoe weet je dat?
Ja, omdat je dat natuurlijk gewoon ook merkt. Dan kost het ook gewoon heel veel. Kost het ook heel veel energie. En er zijn natuurlijk altijd momenten in een programma dat het veel energie kost. Maar ik geloof ook wel, ja, als je A zegt, weet je, je moet ook dingen afmaken. Dus, en daar leer je dan ook weer van. Dat je denkt, oh, waarom liep het op dat moment weg? Of wat? Ja, wat had ik anders moeten doen? Ik heb best wel in een aantal trajecten, maak je toch dingen mee. En dat je dan achteraf denkt, oké, weet je wel, wat had ik toen anders kunnen doen?
En lukt het jou dan omdat, want ik hoor je heel veel zelfreflectie, hoor ik terug. En lukt dat dan om dat zelf te doen in jezelf?
Nou ja.
En in je eigen tijd? Of?
Nou ja, je spreekt daar natuurlijk ook met anderen over. Het is natuurlijk niet met iets, een proces wat je alleen met jezelf doet. En zeker niet als je je eigen handelen wil evolueren. Ja, dan doe je dat vaak natuurlijk wel in gesprek met anderen.
Ja.
Maar ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is in ons vak om nou gewoon boven jezelf te gaan hangen en denken van wat is zij daaraan doen die ik zelf ben. Ik heb ook natuurlijk in de coronatijd medeleiding gegeven aan het crisisteam wat ging over voldoende laboratoriumcapaciteit in Nederland. Ja, dat was anderhalf jaar nou, gewoon aanpoten. En had je weinig tijd om te reflecteren. Want je was gewoon überhaupt blij als we nog weer in het begin 1000 of 10.000 testen ergens hadden geregeld. Ja, dus dat.
Welke rol speelt humor in een verandering?
Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk.
Ja, waarom?
Nou, humor. Voor mij is humor Dat is de rode draad, zeg maar, van je opdrachten, maar ook van mijn privéleven. Niet dat ik nou de hele dag
grappen en gollend.
Nee, helemaal niet. Maar ik geloof wel dat je de sfeer is belangrijk. En je kan met humor iets ook op scherp zetten op een luchtige manier. Of in situaties waarbij het misschien wat opspeelt, het wat zachter maken. Dus.
Kan je herinneren wanneer je hard op jezelf hebt gelachen? Dat vind ik altijd de beste vorm van humor.
Om mezelf?
Ja.
Daar moet ik even over denken.
Ja? Laten we je achterhoofd even gisten. Dan gaan we ondertussen naar de volgende fase.
Verander gasten.
Stoppen met veranderen.
Ja, je moet ook een keer stoppen. En jij natuurlijk al helemaal. Want je bent een interim manager, interim directeur. Dus je weet van tevoren, ik ga hier niet blijven.
Nee.
En het stomme is natuurlijk, er zijn genoeg mensen die overal 3 jaar werken, maar dan wel een baan hebben.
Nee.
Maar bij jou is het een gegeven dat je niet heel lang gaat blijven.
Nee.
Dus wanneer weet jij dat het tijd wordt om te gaan?
Nou, het is tijd om te gaan op het moment dat Dat je de opdracht hebt voltooid voor mijzelf. Dus dat je begint natuurlijk altijd aan een opdracht met een bepaalde ambitie om iets te veranderen. Als je het gevoel hebt dat het staat of de beweging is in gang gezet, dan is het een mooi moment om te vertrekken. Ik ben heel goed inderdaad om iets te creëren, vooral vanuit het niets. Iets neer te zetten. En dan hoop je ook nog dat het een beetje een swingende bende wordt. En dat je het dan ook kan overdragen. En maar goed, vaak die lange trajecten, dan is plannen natuurlijk best wel lastig. Dus om dan op de dag af te zeggen, dan is het klaar. Dat lukt natuurlijk.
Ik neem aan dat je niet zegt, oké, dus een opdracht voor 3 jaar. En dan na 3 jaar, dan op 5 februari trekken we de stekker eruit. Zo werkt het natuurlijk niet.
Nee. Dus ik committeer me eigenlijk ook wel echt altijd aan wat we aan de voorkant nou ja, hebben afgesproken. Of dat je wel zegt, ja, weet je, dit willen we in gang zetten. Soms heb je natuurlijk ook te maken, ik heb ook veel trajecten gedaan die gefinancierd werden vanuit subsidieregelingen. Maar daar is ook altijd wel het een en ander in te herzien, laat ik het zo zeggen. Op het moment dat je dus blijkt dat er toch nog gewoon tijd nodig is om het af te kunnen maken.
Oké, maar ik hoor je zeggen, ik verbind me aan datgene wat bereikt moet worden, wat veranderd of opgeleverd moet worden. Dat klinkt weer zo plat.
Ja.
Maar heel veel van de dingen die je doet zijn ook niet echt af of zo. Nee. Klaar, toch? Nee. Dus nee. Wanneer heb je het gevoel dat jouw rol klaar is?
Nou ja, als het onomkeerbaar is.
Okay.
Dus als er iets is waarvan we aan de voorkant hebben gezegd, we hebben hier een opgave of een ambitie of een gezamenlijk verlangen. En we zijn in staat geweest om iets neer te zetten waarvan we zeggen, oké, het is niet meer weg te denken. En het gaat echt het verschil maken. Dan is het voor mij dat ik denk, nou. En je kan het overdragen of
Ja, dus daar zit toch een soort van creatie in. Hè? Dat opleveren klinkt zo plat, maar op het moment dat er iets gemaakt is, wat ondertussen heel veel mensen geaccepteerd of omarmd hebben, dan denk jij, nou, nou kan mooi iemand anders het overnemen.
Ja.
En zit er nog een soort houdbaarheid aan jou?
Ik hoop het niet eigenlijk. Maar...
nee, maar wanneer je...
Ja, tuurlijk.
Kijk, ik heb de neiging om altijd nieuwe ideeën te bedenken. Ja. Dus ik weet gewoon, ik moet dat in het begin is dat heel leuk, maar ik moet dus redelijk snel weg zijn.
Ja.
Want anders worden mensen gek van mij. Die zijn lekker bezig en dan komt hij weer met iets nieuws.
Nou, het is vooral, want ik ben ook wel echt een bedenker. Ik sta altijd aan. Dus het is vooral voor mezelf ook heel vermoeiend. Dan denk ik dat je dat dan wel herkent. Dus je moet, op een gegeven moment is het voor jezelf ook soms ook wel voor je eigen mindset om op een gegeven moment ook te weten dat er ergens een punt komt en dat je dan ook weer even een moment hebt van ontlading en weer even bijkomen.
Ja, bouw je dat voor jezelf in?
Ja. Ja.
Ja, hoe lang heb je nodig? Ongeveer plus minus?
Nou, ik probeer altijd wel tussen een maand en twee, drie maanden.
Maar dat vind ik nog wel meevallen. Wat doe je om te herstellen? Om nieuwe ruimte te creëren.
Ja, nou, ik heb in mijn vorige ben ik in mijn eentje naar Rome gegaan en ben ik Italiaans gaan leren. En ik heb ook kookcursus gedaan. Wat ook fantastisch is natuurlijk. Dus je probeert gewoon wel ook echt tijd voor jezelf te nemen of iets te gaan. Ik ben wel van de doenerige. Want als ik thuis blijf, dan ga ik allerlei kelder opruimen.
Ja, dat soort dingen. Dan wordt het huis ineens verbouwd of zo.
Ja, dat is. Iemand heeft ooit tegen mij gezegd: daar moet je geen vrij voor nemen. Dat moet je in de avonduren doen. Of dat is zonde. Dus, ja. Ik moet wel echt. Ik wil wel dan gewoon iets voor mezelf doen.
En hoe rond je af? Heb je daar een soort ritueel voor als je gaat stoppen?
Nou ja, iets afsluiten is altijd belangrijk om dat goed af te hechten. Het is altijd belangrijk, of dat nou om mij gaat of mensen met wie ik samenwerk. Je moet altijd goed afscheid nemen. Ook al zie je iemand, vind je het ook fijn dat iemand vertrekt. Het is altijd goed om dat goed te doen. Dus alhoewel ik een hekel heb aan afscheid nemen, hoort het er wel bij. Ja.
En wat gek is natuurlijk dat je gaat ergens met hart en ziel in. En je stelt een superleuk team samen. Je hebt lol met elkaar en plezier. Terwijl je weet dat je weggaat.
Ja.
Dat is toch een soort. Ja, dat is toch een soort iets mafs. Ja. Lijkt mij ook.
Ja. Nee, dat is ook. En zeker ook als je dan het achter je laat en denk je, oh ja. En dan begin je met een nieuwe opdracht. Denk je, nou, dan gaan we weer. Maar het lukt op een of andere manier altijd toch weer om dat team samen te stellen. En in de loop der jaren ontwikkel je ook wel een soort vriendschappen en je netwerk. En je blijft ook in verbinding met vakgenoten.
Daarom is het geen echt afscheid.
Nee. Of met organisaties. Je hebt natuurlijk, iedereen reist ook met elkaar mee. Ja.
Laatste vraag aan jou, Joyce. Wat zou je onze luisteraars, die ook bezighouden met veranderen. Want dan zouden ze niet luisteren. Ja, behalve als ze je gewoon leuk vinden om jou te luisteren natuurlijk. Dat is ook prima. Maar wat zou je die andere veranderaars mee willen geven?
Ja, wat denk ik belangrijk is, investeer ook vooral in jezelf. We hebben het volgens mij al een paar keer gezegd. Je bent zelf het instrument. En dit klinkt een beetje cliché, maar dat is het wel. Dus hou van jezelf. Investeer in jezelf. En ben ook eerlijk naar jezelf en naar je omgeving. En geniet ook. Heb plezier. En waar we het net natuurlijk ook over hadden. Elke ochtend als je uit het raam kijkt en dat je denkt, ben ik nog steeds de goede dingen aan het doen? Dat is...
Mooi. Dat is een mooi ritueeltje toch? Om dat elke ochtend te doen. Ja. Even naar buiten kijken en denken, ja, ben ik nog steeds de goede dingen aan het doen?
Ja
dat is een makkelijke vraag, maar geef er maar eens antwoord op. Nou, ik hoop dat jullie daar allemaal over na gaan denken. Joyce Simons, interim manager in de zorg. Voorlopig volgeboekt, dus je hoeft er niet te bellen, toch? Check maar even voordat ik jouw hele marketing de knoppen help. Maar volgens mij ben je even onder de pannen. Dankjewel voor het leuke gesprek.
Graag gedaan.
En jij dankjewel voor het luisteren.
Dank voor het luisteren naar Verandergasten. De podcast van Sede de Boer over het realiseren van transformaties. Je helpt ons enorm met 5 sterren, een like, follow of duimpje. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app. Vergeet je niet te abonneren als je niks wilt missen.